VNL DLO, VNL Delta Lima Oscar in Veldhoven met het wekelijkse satellietgebeuren en een beetje nieuws. Om te beginnen even een satelliet die er al langer was, PSAT 2 heette die voor de lancering en nu dus Oscar 104. Die was eigenlijk een tijd lang verdwenen, maar die is plotseling weer verschijnen, die doet het weer goed. Na 8 maanden in activiteit is hij ineens op 26 april weer actief geworden en doet het gewoon prima. Telemetrie ziet er goed uit en ja, hij kan weer gewoon gebruikt worden. En nou hebben ze bedacht om hem in een nieuwe mode te gaan testen, die ze nog niet eerder hadden kunnen testen, want er was er niet van gekomen. Namelijk niet dus APRS, maar deze keer DTMF. Dat is iets weer heel apart. Moet je wel typisch wat apparatuur voor hebben die dat dan kan. Met een DTMF geheugen en zo, daar kun je dan bepaalde dingen inzetten, zoals je QTH-locator en je call en zo. En dat kun je dan sturen naar die satelliet en dan krijg je antwoord. Dan krijg je een rapport, de QSL, de QSO-nummer en al dat soort dingen. En dan heb je dus een echte verbinding gemaakt met die satelliet, want dat meldt die. En dat krijg je ook nog in de vorm van APRS naar beneden als berichtje. En die bevestiging die krijg je ook nog in spraak. Helemaal grappig. En je kunt ook op die manier verbinding maken met andere stations via Oscar 104 met DTMF aan beide kanten. Het is een beetje gedoe om dat allemaal te configureren en zo. Maar dat staat allemaal uitgebreid beschreven op de website van... Ja, Bob Bruninga die dat allemaal bedacht heeft, WB4 APR. En dat is dus aprs.org/psat2.html. En de hele gebruiksaanwijzing staat daar, de manual zeg maar. En dan kun je dus helemaal uitdokteren hoe je dat op moet gebruiken. En dat begint te werken. Er zijn al wat stations die verbindingen hebben zitten maken op deze manier. En geautomatiseerde... Ja, verbinding met de satelliet zelf en zo. Dat is weer eens wat anders. En leuk dat hij weer terug is en toch weer werkt. Goed, ARIS. ARIS heeft dus nu een speciale dochterorganisatie in de VS. ARIS USA. En die zijn nou volop vrijwilligers aan het zoeken. Ja, alleen in de VS, dus daar hebben wij niks aan. Maar goed, ze hebben een heleboel functies waar ze... Een plekje hebben voor een vrijwilliger, dus die organisatie willen ze flink uitbouwen. Dus dat belooft wat. Er is een satelliet die nu gebouwd wordt in Finland. En dat is Visa Woodsat, een satelliet van hout. En die hebben ze al zover dat die later dit jaar al gelanceerd kan worden. En die weten ze daardoor ook een stuk goedkoper te maken en zo. En ze willen er allerlei leuke dingen mee doen met studenten. En ze willen eens kijken of dit dan leuk kan functioneren. Ze hebben er ook een website bij gemaakt. En dan vertellen ze precies wat ze daar van plan zijn met die satelliet. Maar het is dus gewoon meer een soort test om eens te kijken of een satelliet op die manier geconstrueerd kan worden. Verder wat ARIS betreft is er wel weer één verbinding nu in de planning met Green Bank West Virginia en de VS. Maar dat is een directe verbinding, dus daar horen wij hier niks van. Dat gaat, als het goed is, gebeuren op vrijdag 7 mei. Maar hebben wij even niks aan. Verder het draait de apparatuur goed. Dus ze willen vanaf 7 mei overigens een nieuwe mode weer gaan inschakelen met het Kenwood station, de IORS, die nieuwe apparatuur in de Columbus module. Die dus nou weer goed functioneert omdat de antenne weer teruggezet is, zeg maar. En de nieuwe mode wordt nou de crossband repeater. Dus dan kun je weer van 70 naar 2 en zo verbinding maken. met de DSS, met FM. Dus dan wordt die mode weer eens beschikbaar gemaakt. En ja, verder dus is die tijdelijk uitgeschakeld op 5 en 6 mei vanwege ISS communicatietesten. En dat geldt dan ook voor het Russische deel. En de Russische module, ook die zal op die dagen uitgeschakeld blijven. Dus je zult een paar dagen niks horen van het ISS op 5 en 6 mei. Verder allerlei operaties in de VS, maar dat is allemaal buiten ons bereik, zeg maar. Allemaal verbindingen en staten daar. En presentaties en zo. Nou ja. Verder is er een amateur die is eens gaan kijken of het mogelijk is om een CubeSat te bouwen. Maar dan voor minder dan $1000. En hij denkt dat het kan. Hij is dus uit gaan zoeken wat het nu kost. Als je de goedkoopste optie bekijkt op internet. Als je vanuit verschillende bronnen dus moduletjes aanschaft en zo en dan zelf gaat bouwen. Dan kom je niet lager uit dan $10.000. En als je alle andere dingen die er nog bij horen en allerlei opties en zo toevoegt, dan wordt het al gauw meer dan $20.000. En hij zegt, ja, dat wordt niet meer leuk, ik wil het gewoon veel goedkoper doen. Dus hij is nu aan het zoeken naar zelfbouwmogelijkheden om het veel goedkoper te doen voor minder dan $1000. Nou, we zijn benieuwd, als hij dat voor elkaar krijgt, wordt het wel echt leuk. Want dan kan iedereen er natuurlijk eens mee beginnen met CubeSats te bouwen, dat belooft wat. Ja, de IARU is nog volop bezig met onderhandelingen, onder andere de CEPT over de 23 centimeter band, waar amateurs dus het spectrum moeten gaan delen met navigatiesatellieten van Galileo en zo. Dus dat blijft nog even bezig. Het is nog heel spannend, maar hopelijk komt er toch iets uit dat amateurs daar in de toekomst een beetje mogen blijven. Is wel een beetje spannend eigenlijk, ja. Goed, verder dingen. Hier die PSAT 2 nog een keer. Oscar 91 en 92, ja, dat zijn wat bekende problemen. 92 die is voorlopig even helemaal uitgeschakeld, want die trekt het echt niet meer. De batterij is niet meer goed en zo. Dus die moet lange tijd met rust gelaten worden en rustig kunnen opladen. 91 had dat ook, maar die hebben ze toch weer even in bedrijf gesteld. Maar die mag echt alleen gebruikt worden als die in de zon zit. En zeker niet als die in de schaduw zit, want dan gaat het meteen mis met die batterij. En er zitten er waarschijnlijk al twee batterijcellen die het niet meer trekken, die binnenkort defect dreigen te raken en dan kan het wel eens definitief afgelopen zijn met die satelliet. Dus geen trucs en experimenten uithalen als de satelliet in de schaduw van de aarde zit, want dat kan hij echt niet tegen. Ook al lijkt het erop dat hij dan wel werkt, maar hij is dan heel kwetsbaar. Dus je kunt hem beter maar met rust laten en alleen af en toe eens gebruiken in de zon. Dat moet wel kunnen. Andere zaken. UVSQ-sat. De Franse satelliet. Die zijn ze steeds verder aan het testen. Ze zijn weer nieuwe dingen van plan. Op 2 mei hebben ze nu een actie gestart. Daar willen ze weer met FM gaan testen. Van 2 meter naar 70 centimeter. Maar dat is intussen alweer voorbij. Maar ja, af en toe komen er dus weer nieuwe activiteiten. Langzaam maar zeker wordt die satelliet, als het goed is, operationeel. Er zijn natuurlijk diverse AMSAT-netten. Bijvoorbeeld elke zondag op 80 meter in Engeland. Maar aan het eind van dat net, schakelen ze over naar Oscar 100. Dat is al een tijdje, dus elke zondagmorgen om 11:30 onze tijd is er een Amsatnet, Amsat UK net op Oscar 100 op 10489780. En nu hebben ze nog iets nieuws erbij. De RSGB die hebben elke week een uitgebreid bulletin wat ze uitzenden op allerlei frequenties. En nu hebben ze besloten dat ook op Oscar 100 te gaan doen. En dat is dan elke zondag om 10:00 onze tijd. Zondagochtend 10:00. En dat is op 10489 en dan 900. Dus dan kun je het uitgebreide RSGB bulletin van GB2RS beluisteren. Ook weer via Oscar 100. Dus niet alleen op andere banden en zo. Ja, verdere activiteiten gaan door. Trouwens, wat betreft die activiteiten op Oscar 100, dan kun je natuurlijk ook, als je zelf geen 10 GHz downlink hebt, meeluisteren via WebSDS. De bekendste is natuurlijk die van de BATC. Maar er zijn ook andere, zoals van de IS0, GRB en nog een paar tegenwoordig. Er zijn er een stuk of 3-4 al dacht ik. Die je kunt gebruiken om de downlink van Oscar 100 te beluisteren. Dus ja, en verder gaat met Oscar 100 eigenlijk alles zoals gebruikelijk. Lilaxat 2 is heel af en toe nog te gebruiken, en niet altijd. Falconsat 3 wel, met zijn 9600 baud packet. Oscar 7 mode B normale wijze. Oscar 95 nog steeds alleen maar telemetrie helaas. Oscar 108, die Chinese satelliet die weer actief geworden is, doet het keurig en is mooi te gebruiken. Oscar 109 zou af en toe nu moeten kunnen zenden. Ze zijn aan het proberen het baken te activeren, maar het wordt nog steeds niet gehoord. Dat gaat niet lukken nog. Maar er wordt nog steeds aan gewerkt om hem actief te krijgen. Dus Fox 1E, oftewel Oscar 109. Oscar 11, de oude Oscar 11, die is sinds 28 april weer uitgeschakeld voor een periode van 10 dagen. Oscar 27 doet het prima, 29 af en toe een passage, kort, maar ja, hij trekt er gewoon niet meer. Dus als je hem hoort mag je hem gebruiken, maar meestal zal hij uitgeschakeld blijken te zijn. De XW2 satellieten, een aantal doen het nu, behalve 2E Echo, die is al lang aan het effect. Maar de anderen die doen het of helemaal goed of een beetje met horten en stoten. Dus dat is even wennen, maar ze zijn wel bruikbaar. RS44 doet het helemaal prima in zijn hoge baan, die is heel populair. Cas 4A en B doen het ook goed, Oscar 50, de FM. Satelliet doet het ook nog steeds, ondanks een hoge leeftijd. Oscar 86, 88, allemaal actief. Ja, 91 zoals besproken. Oscar 97, die heeft ineens wat kuren gekregen sinds gisteren. Hij verdween, hij is nu weer een beetje terug. Ze zijn hem aan het controleren, want hij was in een rare mode terechtgekomen. Er is iets geks gebeurd, maar hij zal waarschijnlijk wel weer de telemetrie en foto's uit gaan zenden, maar er zijn wat probleempjes mee. Oscar 99 af en toe actief, Oscar 84 met zijn digipeter, Oscar 104 ook af en toe actief, 101 ook met een beperkt schema. En 104 dus met zijn DTMF experimenten momenteel. Ja, verder een heleboel andere ruimteactiviteiten. En Space Station is natuurlijk weer een hoop te doen geweest met de bemanningswisselingen. Ze hadden vorige week dus 11 mensen aan boord. En toen moesten er weer 4 gaan vertrekken met een Crew Dragon. Maar dat moest een paar keer uitgesteld worden. Omdat in het landingsgebied bij Florida een beetje te slecht weer was. Te veel wind en zo. Maar uiteindelijk hebben ze dan toch vanmorgen vroeg besloten dat het wel kon. En toen hebben ze dus de landing uit kunnen voeren. Dus de vier astronauten van die missie die zijn weer teruggekeerd en geland met de Crew Dragon in de Golf van Mexico bij Florida. Dat was een hele lange vlucht van 168 dagen. En dat is voor het eerst sinds 1974 Skylab dat de Amerikanen met een bemand ruimtevaartuig zo lang in de ruimte zijn geweest. De shuttlevluchten waren natuurlijk altijd veel korter, hoogstens 2 weken of zo. En ja, sindsdien zijn ze allemaal met de Russen mee aan het vliegen geweest. Maar nu hebben ze dan eindelijk weer een eigen mogelijkheid om langdurig de ruimte in te gaan met een Crew Dragon in dit geval. En deze keer, 168 dagen, is hij bij het Space Station geweest en nu is hij weer geland. Dus dat is een first voor hun weer. Ook hebben ze nu voor het eerst een landing in het water gemaakt in het donker. Dat was ook niet meer gebeurd sinds Apollo 8 in december 1968. Dus ook dat was weer bijzonder. En daardoor gebeuren er toch weer even wat andere dingen. Maar goed, dus die bemanning is teruggekeerd. Nu zijn ze weer met z'n zevenen aan boord en zijn ze volop bezig met van alles en nog wat. Er is ook eerder van de week nog een Progress vertrokken, een Russisch ruimtevrachtschip. En die, dat was ook apart, want die was al meer dan een jaar aan het ISS gekoppeld geweest. En is regelmatig daarbij gebruikt voor het verhogen van de baan van het ruimtestation. En zo, maar goed, nu was hij volgestopt met afval, losgekoppeld en naar beneden gekomen en verbrand in de atmosfeer. Dus dat is weer ook een recordactiviteit geweest. Ja, intussen zijn de Chinezen begonnen met de opbouw van hun ruimtestation. Ze hebben op de 29e de lancering uitgevoerd van de Chang'e-module. Met een Lange Mars 5B, de grootste, sterkste raket van de Chinezen. Vanaf Wenchang op het eiland Hainan aan de zuidkant van China. En die, ja, die is netjes gelanceerd zoals gepland. Helemaal goed gegaan. En die zit in een nu nog een beetje lage baan. Ze zijn hem wat op aan het krikken. Hij zit al zo op 360, 370 kilometer hoogte. Misschien moet hij nog hoger komen. Maar de baanhelling is maar 41,5 graad. Dus hij blijft nogal ver naar het zuiden. De Russen hebben jarenlang geprobeerd de Chinezen zover te krijgen om die baanhelling wat hoger te kiezen. Want de Russen zouden ook graag mee gaan doen aan dat station en willen aankoppelen met hun eigen lanceringen. Maar voor de Russen is zo'n lage inclinatie heel onhandig. Dat, omdat zij geen lanceerbasis op lage breedtegraden hebben. Dus als ze dan een grote lancering moeten doen, hè, met de bemanningen of dat soort dingen, ja, dan is dat heel vervelend als ze dan naar een baan moeten met een lage inclinatie. En dat kost heel veel extra brandstof en zo. Dus hebben ze geprobeerd de Chinezen zover te krijgen om het dan toch maar een beetje hoger te doen. Maar dat vonden de Chinezen niet nodig. Ze hebben toch besloten die 41,5 graden te kiezen. En dat blijft het dus. Helaas. Dus dan kunnen de Russen daar niet rechtstreeks aan naartoe lanceren. Wel kunnen ze mee gaan doen in dat station later. Maar dan moeten ze met de Chinezen mee vliegen. Dus dat wordt nog interessant. Dan moeten dus Russische cosmonauten en een Chinees ruimtevaartuig naar het Chinese ruimtestation gaan vliegen. Dat soort dingen. Maar goed, dan moeten we nog afwachten hoe dat gaat lopen. Voorlopig blijft het een echt Chinese aangelegenheid. Er komen al snel nieuwe dingen achteraan. Ze gaan al op korte termijn een eerste ruimtevrachtschip er naartoe sturen, Changzhou 2. En die gaat dan ook aankoppelen. En dan, daarna wordt het al snel de eerste bemanning die er naartoe moet. In juni al, als het goed is. met drie Chinese astronauten naar het nieuwe Tiangong ruimtestation. Dit moet dus een groter station worden dat uitgebouwd gaat worden met meerdere modules in de loop van de komende jaren. En daar willen ze allerlei experimenten gaan doen natuurlijk. Het wordt maar iets van 66 ton, dus een stuk kleiner dan het ISS natuurlijk. Hij heeft maar drie modules in eerste instantie en ja, voorlopig denken ze daar toch wel 10 jaar mee vooruit te kunnen. En allerlei experimenten te kunnen gaan doen. Dus hun eigen onafhankelijke station. De Russen, ja, die hebben intussen een beetje laten weten. Het is nog niet helemaal officieel, maar het lijkt er wel op dat het gaat gebeuren. Namelijk dat ze hun activiteiten bij het ISS gaan afbouwen. Te beginnen in 2025. En langzaam maar zeker stoppen ze dan daar. Een beetje vreemd, want ze zijn nu nog van plan 2 nieuwe modules naar het ISS te lanceren. Om te beginnen de Nauka-module, de wetenschappelijke module, die moet binnenkort gelanceerd worden. En dan komt er nog een andere module, de Prusial, die moet ook nog. Maar de Russen denken dat die modules het niet zo heel lang meer uit zullen houden na 2025. Dus ze willen uiteindelijk alles afbouwen en loskoppelen en naar beneden halen. Er werd nog gesuggereerd dat ze misschien nog die modules commercieel zouden gaan verhuren als ze er zelf mee stoppen, maar dat is niet zo waarschijnlijk. Nou, intussen gaan ze dan wel werken aan hun eigen nieuwe ruimtestation. En dat gaat dus parallel gebeuren, want ze willen niet zonder komen te zitten. Hè. Dus ze stoppen pas met ISS tegen de tijd dat hun eigen station operationeel is. En dat wordt dus het ROSS, R-O-S-S, Russian Orbital Service Station. Dat is een nieuwe Russisch ruimtestation om de aarde. En die komt waarschijnlijk in een polaire baan. Want dan hebben ze veel meer mogelijkheden om het hele grote Russische grondgebied te bestuderen. ISS zit daar eigenlijk te laag voor, ik bedoel wat de inclinatie betreft. Dan kunnen ze maar zo'n 20% van het grondoppervlak van de Russische Federatie zien. Maar als ze in een polaire baan zitten, kunnen ze alles zien. Dus dat zou veel mooier worden. Het idee is dat het ook een station wordt van meerdere modules. Ze beginnen met de NAM-module die nu gebouwd wordt. Die moet in 2025 gelanceerd worden. En dan komen er nog een paar modules aan vast. En dan komt er een station zo'n beetje 1/6 of 1/5 van de mate van het ISS. Maar dan wel helemaal voor de Russen. Dan hebben ze uiteindelijk nog meer ruimte dan wat ze nu in het ISS hebben. Het moet een industrieel onderzoek en productieplatform worden. Het zal niet permanent bemand zijn. Ze zullen wel regelmatig vluchten met cosmonauten naar dat station uitvoeren, maar dat zijn dan maar tijdelijke acties. Dat is alleen maar als er echt zoveel werk te doen is dat het zinnig is om er cosmonauten naartoe te sturen. En die blijven dan bijvoorbeeld 2 maanden en dan komen ze weer naar beneden. Maar de rest van de tijd moet dat hele station automatisch kunnen draaien. Nou, dat betekent nogal wat. Dan moeten ze nog wat zaken voor aanpassen om dat voor elkaar te krijgen. Maar goed, uiteindelijk 4 modules en allerlei koppelmogelijkheden voor natuurlijk Soyuz en Progress die er dan steeds naartoe vliegen. En ja, of daar ook andere landen aan mee gaan doen is nog niet helemaal duidelijk. Ja, dus is de vraag wat er dan met het ISS gaat gebeuren. De Amerikanen zijn er eigenlijk ook al een tijdje van plan om daarmee te stoppen. Want die willen de NASA in ieder geval. NASA wil zich helemaal gaan concentreren op de maan en Mars. Dus die denken van ja, ISS, daar zijn we al een beetje op uitgekeken. En daarom zitten ze erover te denken om dat dan maar over te dragen aan de commercie. Dus dan moeten maar commerciële bedrijven dat over gaan nemen en daar allerlei leuke dingen gaan doen. Nou, de eerste stappen zijn natuurlijk al gemaakt met SpaceX, die daar nu al zorgt voor de bevoorrading met de crew, met de Cargo Dragon, de vrachtvluchten. En ook met de bemanningen, dus de Crew Dragon. Dus eigenlijk begint het al een beetje commercieel te worden. Maar als het dan na zo ligt, wordt het helemaal commercieel. Wat dat betekent voor andere deelnemers zoals ESA en JAXA en zo, dat is nog even afwachten. Maar ja, NASA die wil er ook een beetje mee stoppen. Daarnaast is er nog een commercieel Amerikaans bedrijf dat ook nog een eigen commercieel ruimtestation wil gaan bouwen. Dus dan hebben we er straks al vier. Dus dat belooft ook nog allemaal wat. Daarnaast zijn er natuurlijk al een heleboel plannen om bij de maan te beginnen. NASA in samenwerking met andere partijen zoals ESA en JAXA en zo, die zijn bezig met de Lunar Gateway. Een ruimtestation rond de maan waar ze allerlei dingen willen gaan doen. En van waaruit ze ook dus bemande vluchten naar de maan gaan uitvoeren. Dat wordt dus al volop voorbereid en gebouwd. Maar de Russen hebben besloten daar niet meer aan mee te doen. Want de Russen zijn een beetje uitgekeken op allerlei projecten waar de Amerikanen alles helemaal domineren. Daar zien ze niet meer zitten. Dus de Russen hebben besloten zelf dan ook bij de maan te beginnen. Maar ze hebben nu dus een overeenkomst met de Chinezen op basis van gelijkwaardigheid om samen met China dus een ruimtestation rond de maan te gaan maken. Dus er komen er twee. Naast de Lunar Gateway dus ook een Chinees-Russisch ruimtestation. En ook zullen ze van daaruit bemande vluchten naar de maan gaan maken. Dus dat betekent dat er weer een nieuwe ruimterace begonnen is. Met de Amerikanen aan de ene kant, met nog wat landen. En aan de andere kant China en Rusland, die op hun manier dat gaan uitvoeren. Dus hoop gedoe. Daar zullen we nog veel van horen in de komende tijden. Lanceringen zijn er nog wat geweest. Een Chinese lancering met een hoop kleine satellieten. Een Vega-lancering, daar werd wel weer eens tijd, want er waren er een paar mislukt lanceringen. Maar deze was weer helemaal goed. De kleinere raket van de ESA. En nu een aantal satellieten uitgezet, waaronder Pleiades Neo 3. En dat is een Franse aardobservatiesatelliet. Ja, een beetje vreemd ding. Die is zowel commercieel als militair. En ja, omdat hij een beetje militair is, worden de baanparameters niet gepubliceerd. Maar dat is heel raar natuurlijk, want het commerciële deel moet toch ook weten waar dat ding uithangt. Maar goed, we zijn natuurlijk weer op zoek naar dat ding. En binnenkort hebben we daar zelf al baanparameters voor. Dat kan niet missen. En dan is er weer een Starlink lancering geweest. Ook op de 29e. En nog een latere Chinese spionagesatelliet gelanceerd. De komende dagen wordt het ook weer druk. De volgende Starship lancering, nummer 15, die had vorige week al moeten plaatsvinden, maar die is toen even wat uitgesteld vanwege allerlei omstandigheden. Maar nu staat hij weer op het programma voor komende week. Misschien al maandag, maar het kan ook wel later worden. Dat is heel makkelijk mogelijk. En dan gaat hij dus weer een vlucht maken naar zo'n 10 kilometer hoogte. Misschien 15 of zo. En nu gaan ze ook iets nieuws uitproberen. Namelijk een Starlink terminal. Die zit dan in die Starship. Zodat hij dan kan communiceren via die Starlink, via internet en zo. Dus dat willen ze ook in de ruimte uittesten. Daar hebben ze toestemming voor van de FCC. Dus dat belooft wat. Nou, dan verder weer een Starlink lancering op dinsdag. En dan later weer een Electron lancering enzovoort enzovoort. Nou, daar komen er nog van alles. En dan misschien al op 20 mei die Chinese ruimtevrachtschip Tianzhou naar dat nieuwe ruimtestation. Verder geen spannende dingen op korte termijn hier. Nee. Andere lanceringen. Nog een Amerikaanse spionagesatelliet op de 17e mei misschien. De Ingenuity Mars helikopter heeft zijn vierde vlucht gemaakt op 30 april. Dat is ook goed gegaan. Verder meerdere dingen. Even kijken, ja, de 5e mei is Nationale Astronautendag in de VS. Daar hebben wij niet zoveel aan. Maar op 7 mei is Space Day. Dus, nou, wat dat allemaal gaat betekenen, weet ik even niet. Goed, dit zijn zo even de dingen.